Welcome back, I deserve it, yeah.
Ja, welkom weer dames en heren bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we als hoofdthema, is Copilot de oplossing of de sta in de weg van succesvolle AI-integratie in het onderwijs? Maar we gaan eerst naar de nieuwtjes natuurlijk.
Ja, eerst even een vraag voor jou, Tom.
Tuurlijk.
Praat jij nog met het klootjesvolk?
Praat ik nog met het klootjesvolk?
Met het plebs.
Ik denk het wel. Wat is dit voor een gekke intro?
Ja, dus de mensen zeg maar die geen pro-account hebben op ChatGPT.
Oh, die mensen. Ja, liever niet eigenlijk. Maar ik kan nog wel met jou praten, toch?
Juist, wij horen bij de elite.
Bij de elite. Kan je even vertellen waar we het over hebben?
Ja, ja, ook weer mede dankzij onze sponsor zijn wij in staat geweest om... ChatGPT heeft sinds een tijdje eigenlijk drie soorten accounts. Of een gratis account met beperkte functionaliteit. Of een plus account voor $20 per maand. Daar waren wij al... twee jaar gebruiker van. Maar ze hebben ook een pro-account van $200 per maand. En wij hebben die deze week genomen, Tom.
Ja, zeker. En niet zonder reden.
Nee, wij willen ons graag onderscheiden van de rest van Nederland.
Nee, ik heb daar best wel over nagedacht. Want en eerder was die $200 account was ook al mogelijk. Maar dan kreeg je echt niet zulke grote voordelen.
Nee.
Maar als je dat hebt, kan je operator... gebruik van maken, waar we het al een keer over hebben gehad. Iets wat soort van kan browsen voor jou op het web, dus je ziet het overal klikken en dergelijke. Mm-hmm. Maar de echte game changer, en waarom wij dus nu al ons geld hebben geïnvesteerd in OpenAI, is omdat deep research uit is. Marcel, wat is het en wat is je eerste reactie?
Ja, eerst nog, ik heb ook nu de pro-account, dus ik wil die operator ook even proberen.
Yeah.
Ik heb tot nu toe één reservering gedaan bij een restaurant in de buurt van mijn huis. En dat ging perfect.
Serieus?
Ja. Ja,
gaaf.
Hij vond meteen de website. Ik had alleen gezegd, dat restaurant, zaterdagavond zo laat.
Ja.
Ging allemaal perfect. Voor zoveel personen deed hij allemaal helemaal prima.
Gaaf.
Vond ik toch wel grappig om te zien.
Ja, leuk.
Maar ja, geen game changer, zoals jij dat zo mooi marketingtechnisch zegt.
Een game changer. Hey, gaaf, hè?
We're shocking the industry here. maar wat deep research doet... We hebben een paar afleveringen geleden heb ik gezegd dat Google... de term deep research heeft toegevoegd aan zijn AI-model. En wat dat deed, was het zoekt op het internet op basis van een zoekopdracht. En maakt eigenlijk gaat eigenlijk voor jou op onderzoek uit en schrijft daar een rapportje over. Mm-hmm. En dat was super vet en heel handig. Maar ook relatief plat. Dat is meer een samenvatting van alles wat hij vond.
Ja, maar was al wel best wel gaaf, toch? Binnen 10 minuten ging hij naar 40 bronnen en dat ging hij even samenvatten. Dat was al best wel tof.
Ja, kan je nagaan hoe snel je bij die pros hoort en eigenlijk... neerkijkt op de klootjesvolk dat alleen maar Google Deep Research kan gebruiken. Dus ik praat er nu al laatdunkend over, terwijl het echt een hele gave tool is. En dat is wat er gebeurt gewoon. Zo snel gaat dat. Maar ten eerste wil ik nog even zeggen, de term Deep Research wordt gewoon schaamteloos gekopieerd door OpenAI.
Absoluut.
En in hun aankondiging refereren ze dus niet aan dat precies dezelfde functionaliteit bij hun concurrent al een paar weken eerder er zat.
Ja.
Schaamteloos. Maar daar zetten we ons gewoon overheen, want de deep research van OpenAI, wat dat doet is, dat gaat veel diepgravender onderzoek doen, gaat veel beter nadenken over wat de consequenties zijn van alles wat hij vindt en schrijft een rapport, ik denk gemiddeld bij de testen die wij hebben gedaan, een pagina of 20. En kwantiteit zegt niet alles, maar ook de kwaliteit is heel diepgravend. Dus je krijgt gewoon een PhD-level-achtig onderzoeksrapport over willekeurig welk onderwerp. Het is echt bizar.
Het is echt bizar, mensen.
Betekenisvolle stilte.
Ja.
Ja, nee, toch?
Ik meen serieus. Ja? Dit is gewoon... We zijn weer een stap verder. Volgens mij appte ik jou al na één dag dat ik dat had gebruikt. We hebben het nu 2 dagen, dames en heren. Binnen die eerste dag appte ik jou, Marcel. Ik weet niet hoe ik ooit nog zonder dit kan gaan doen. Ja? Dit is zo vet. Dit is zo gaaf. Dit werkt zo goed.
Ja, en de use cases, zoals ze dat dan zo zeggen. Hè? Van soms heb je een systeem en denk je, yes, dat kan niet. En dan... Maar waar heb ik het eigenlijk voor nodig?
Ja.
Wat ga ik er nu mee doen? Ja. Die poppen de hele tijd op. En ik ga even 2 voorbeeldjes noemen die ik, waar ik het al voor gebruikt heb. Het eerste voorbeeldje is eigenlijk de eerste vraag die ik aan dat ding heb gesteld. Was een vraag die ik veel krijg vanuit allerlei situaties over AI in het onderwijs. Hoe zit het nou met de duurzaamheid? Een thema waar wij natuurlijk ook regelmatig over hebben. Ja. AI kost stroom en kost water, is even de insteek. En ik heb daar nooit een echt onderbouwd antwoord op. Want het kost namelijk heel veel tijd om dat helemaal te gaan uitzoeken.
Ja, het is echt ingewikkeld. En
maar
complex,
die tijd is nu gereduceerd tot 5 minuutjes prompten. Want je maakt een mooie prompt, dus je stelt een uitgebreide vraag. En dan gaat dat ding je allemaal vragen stellen daarover. Dat is wel interessant. Denk dus echt na over wat jij vraagt. Dan zegt je, ja, oké, maar wil je dan dit of dit? En wil je dat ik dat doe of dat? En dan geef je zo in dat vraag-antwoord spelletje een paar keer antwoorden op. En dan gaat hij aan de slag. Dat duurt een kwartiertje, half uurtje. Kun je meekijken over hoe die denkt en wat die vindt. Maar je kunt ook gewoon iets anders gaan doen in die tijd. En dan krijg je een rapport en dat kostte me 15 minuten. Dus ik heb er 20 minuten aan besteed. 5 minuten prompten, 15 minuten lezen. Dat ding heeft nog een half uur eraan besteed waarin ik heb gewacht, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat gaf mij gewoon een rapport met zeer uitgebreide, zeer genuanceerde verhaal. Met alle bronnen en referenties erbij. Ja, geweldig.
Je hebt het naar mij toegestuurd en ik heb dat ook dat hele... Want je moet je even bedenken, Marcel is 5 minuten aan het prompten en hij krijgt na een half uurtje krijgt hij een rapport van 25 pagina's terug met bronnen, alles erop en aan. Ik heb het ook gelezen en gewoon, ik heb dat hele ding gelezen. Zo goed vond ik het.
Ja.
Met onderbouwingen, nuanceringen, het ging meerdere perspectieven innemen. Ik dacht echt, dit is heel fijn om te lezen.
Ik denk dat als je iemand zou moeten inhuren daarvoor, dat je een behoorlijk hoogopgeleide student nodig hebt, als het goedkoop wil houden, die daar echt...
Jij denkt dat een student dit kan maken?
Hoogopgeleide studenten.
Ik denk het niet.
Van de ALO bijvoorbeeld.
Jouw student die jij hebt begeleid wel. Nee, maar we gaan zo ook nog even naar wat benchmarks die dit ding haalt. Ik weet niet of een student dit kan.
Ja, ik heb nog één voorbeeldje en dan gaan we even naar jouw voorbeeldjes toe. En dan naar de consequenties, denk ik. Want het is nog maar een nieuwtje, hè. Dat is eigenlijk al bijna een hoofdonderwerp. Tweede voorbeeldje, of use case eigenlijk, is we zaten deze podcast voor te bereiden. En we hebben er ook al eentje voor volgende week aan, zijn we aan het voorbereiden. Want Tom gaat eventjes ertussenuit. Dus we werken een beetje vooruit. En toen dacht ik, ja, maar dat hoofdonderwerp van ons is toch bij uitstek iets waar je eigenlijk diepgravend onderzoek naar wil doen om alle standpunten en alle perspectieven mee te nemen. Dus dat heb ik gedaan. Ja, fantastisch. Echt fantastisch.
Ja, je hebt onze podcast voorbereid met deep research.
Ja, ja, bij deze laat ik het voortaan over aan AI als research. Hè? Ja. Dus dan hebben wij eigenlijk ons scriptje waar we ons gespreksvorm hebben wij dan nog veel beter onderbouwd voorbereid. Daar zitten we normaal zelf heel veel moeite in te stoppen. Ja. En nu moeten we die moeite stoppen, maar dat in het prompten en in het goed bestuderen, dat scheelt ongelooflijk veel tijd. En de kwaliteit gaat omhoog, mensen. De podcast wordt nog beter, zou ik zeggen.
Nog beter?
Ja.
Wauw. Ik heb het natuurlijk ook gebruikt. Ik heb ook mijn eigen use cases. Zoals jullie misschien weten, ben ik veel bezig ook met scripties en kijken hoe goed AI daar al in is.
Ja.
Dus ik heb natuurlijk meteen geprobeerd om dat ding een scriptie te laten schrijven. Of ik heb eerst geprobeerd om één hoofdstuk. Toen dacht ik, nee, dat gaat wel heel goed. Ik ga meteen dat ding 3 hoofdstukken laten schrijven. En dat ging eigenlijk ook heel goed, Marcel. Het enige waar hij nog heel veel moeite mee heeft, en dat is natuurlijk de AI overall op dit moment, dat hij niet naar de websites kan waar al die papers achter een paywall zitten.
Ja.
Dat is natuurlijk heel jammer, want anders zou hij het nog veel beter kunnen doen.
Ja.
Hoe ik hier omheen ga, is dat ik via mijn GPT's Consensus en Scholar GPT, mijn vrienden, dat ik daar heel veel bronnen op zoek. En die geef ik hem mee. Nou, die gebruikt hij allemaal weer in zijn scriptie. Ja, het gaat zo hard. Het gaat.
Dus hij gaat niet alleen het internet op, maar jij zegt, want je noemt dat heel snel, maar je kan via ChatGPT kan je in databanken en kan ChatGPT voor jou wel die wetenschappelijke literatuur zoeken.
Ja.
En die plak jij gewoon in je prompt erbij.
Ja. Ja.
Slim.
Of kan de operator dat misschien niet voor ons? Dat zouden we misschien ook nog eens even, dat we alles gaan combineren.
Dan kun jij nog langer op vakantie.
Dus dat heb ik geprobeerd. En ik was echt onder de indruk, dames en heren. En het tweede wat ik heb geprobeerd, heb ik ook wel eens eerder verteld in de podcast. Ik denk dus met onze AI-docent voor het voortgezet onderwijs, dat die AI op een gegeven moment zo goed wordt dat wij gewoon de leerboeken gaan genereren. Dus we gaan die uitgevers helemaal buitenspel zetten. En dat heb ik natuurlijk geprobeerd. Dus ik heb gezegd op een bepaald thema voor het vak economie, want ik ben zelf economiedocent geweest een aantal jaren geleden. Ga eens dat leerboek helemaal genereren en denk goed na over hoe je dat pedagogisch gaat inzetten en dergelijke. En een half uurtje later kwam het met een leerboek van, volgens mij was het iets van 20 pagina's of zo. En dat zag er behoorlijk goed uit. Het kan natuurlijk nog geen afbeeldingen maken, maar oefenopgaves, casussen, praktijkvoorbeelden, alles erop en eraan. Het zag er echt al behoorlijk goed uit. Het gaat echt niet lang duren voordat we echt hele leerboeken kunnen genereren. Wauw.
Betekenisvolle stilte nummer 2.
Ja, wauw.
Ja, nou dat zijn onze eigen ervaringen, maar er zijn ook natuurlijk, dat gebeurt zo gauw er een nieuwe tool of model uitkomt, dan gaan allerlei benchmarks tegenaan gegooid worden om te kijken hoe goed dat model is. En wij worden daar, tenminste ik word daar wel eens een beetje moe van en denk ja, 90%, 92%, dat zegt me niet zoveel.
Ja, ik wil
het vooral zelf ervaren, maar
ja.
Omdat eigenlijk de benchmarks de afgelopen 2 jaar allemaal verzadigd zijn, omdat de AI-systemen eigenlijk die benchmarks helemaal crushen, ze hebben eigenlijk geen goede benchmark meer, is er nu een initiatief en dat heet Humanity's Last Exam.
Wow.
Dit is een aflevering van Black Mirror. Het is niet zonder gevoel voor drama gemaakt, die naam. Maar ik denk niet dat het het laatste examen is. Ik denk dat er nog een herexamen komt. Maar wat ze daar gedaan hebben, ze hebben 1000 wetenschappers op allerlei verschillende gebieden gevraagd om de moeilijkste vragen die wetenschappers konden bedenken te maken. En dat is een databank van 3000 vragen. En ze hebben daar ChatGPT 4 die vragen gegeven en die scoort 3% goed.
Ja, GPT 4 is wat iedereen gebruikt, hè? 4o.
Ja, precies. Ja. 3% goed betekent eigenlijk zo'n beetje kansniveau, zou ik zeggen. Die kan dat eigenlijk gewoon niet.
Nee.
En toen kwam in, wat was het, november, kwam o1 uit. Dat is dat reasoning model, zeg maar, van ChatGPT. Dat scoorde 9%. Dat begon al een beetje ergens op te lijken. Dan spring ik even vooruit naar het
van
volgende.
Van 3% naar 9% echt een hele grote
drie keer
stap,
zoveel, hè?
Zo, hè.
Ja. Een O3 mini high. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Eigenlijk een nieuwe model, dat is vorige week uitgekomen. Dus iets, volgens mij 2 maanden na O1 al. Dat scoort 13%. Weer een sprongetje.
Ja.
En wat denk je, deep research?
Daar gaan we nog een stap maken, want deep research
wat
is zo
je, 15, goed. 16, 17?
Zeker.
Zeker? 26%.
26?
26%.
Nou. Dus van GPT-4o, wat iedereen gebruikt,
3%.
Is 3%. En met deep research haal je 26%.
Nu. En dat is 3 maanden tijd.
Keer 9.
En dat was echt een serieuze poging. Daar hebben 1000 wetenschappers aan meegedaan om het AI zo moeilijk te maken dat we wel even vooruit kunnen.
Oh. Wil ik een andere benchmark erbij pakken die ik heel indrukwekkend vind? De GPQA.
Oh, die.
De Google Proof Questions and Answers.
Google Proof.
Ja, hebben ze. Deze bestaat al wat langer, ook met hele moeilijke vragen. En ze hebben mensen met een PhD gevraagd. Dus dat is denk ik 1% van de bevolking, 0,5% van de bevolking, om dit te maken. En als het niet in hun kennisdomein zit, scoren ze ongeveer 20% op deze benchmark.
Dan is de redenering dat iemand die een promotietraject doet gewoon redelijk hoog opgeleid en intelligent is.
Precies. Ja, dus die haalt 20%. Mm-hmm. Als het op zijn domein is waar die al die jaren in is opgeleid, dat is helemaal. Daar is de PhD'er ongeveer het beste van in de wereld, zou
dat
ik zeggen.
De expert wel.
De expert. Mm-hmm. Die haalt daar ongeveer 80% op die, dat stukje vragen. Mm-hmm. Onze grote vriend Deep Research scoort boven de PhD'ers in dat vakdomein.
Betekenisvolle stilte nummer 3. Ja, je hoort het. Wij zijn echt flabbergasted bij wat er hier nu gewoon al kan. Live. Niet voor de toekomst, maar nu.
Marcel, wat mij... Nu, wat er nu bij mij opkomt, hè, is ik kon me heel lang niet voorstellen dat dat ding echt veel beter wordt dan mensen en dat hij echt al die taken gaat overnemen. En want dat zeggen wij al wel vaak, maar wij halen dan vooral die grote tech mensen.
Ja.
Maar nu zie je het gewoon voor je ogen.
Wij gaan van papegaaien naar ervaren.
Ja. Ja, en dat is wel een heftige ervaring. En ik wil nog wel eventjes nuanceren. Dit ding is echt nog niet perfect. Hè? Mensen hebben echt nog wel heel veel meerwaarde. En er zullen heel veel dingen zijn waarop het nog fouten maakt, of dat het die bronnen niet meeneemt, of whatever. Het is echt niet perfect, maar het is wel heel goed.
Ja, er is een research assistant in het veld. Die zijn er best wel wat.
Mm-hmm.
Die gaan hier gebruik van maken.
Gebruik van maken.
Maar die gaan ook razendsnel vervangen worden, omdat dit gewoon goedkoper, sneller en beter is en gaat worden.
Eens.
Ja, we gaan hier nog een keer op in met wat betekent dit nou voor het onderwijs als het gaat om het aanleren van onderzoeksvaardigheden. Toch een belangrijke leerlijn in het middelbaar en hoger onderwijs. Voor nu eventjes nog een keer stilte.
Ja.
Okay.
Verder naar het andere nieuws.
Ja, we hebben nog een nieuwtje van ChatGPT. Van OpenAI moet ik eigenlijk zeggen. Ik zeg het ik zei het per ongeluk, maar het komt omdat de naamgeving van die modellen... daar zou eens een keer AI om advies moeten vragen. Als je het over use cases hebt.
Kan je daar niet die deep research voor gebruiken?
Kijk, ChatGPT is een beetje de luxe flex van de AI geworden. Dat kent iedereen intussen.
Ja.
Mijn vader kan het ook uitspreken. Dus oké, dat is wat het is. Geen mooie naam, maar iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt. Maar ze hebben bedacht, hey, we hebben nu een ander model wat kan redeneren. Dat noemen we dan O1. En nu is het dan O3, daar hebben we het al eens vaker over gehad, want O2 bestaat al, mm-hmm. O3 geworden. Maar nu hebben ze O3 Mini. Dat is uit.
Mm-hmm.
Wordt overigens ook voor gratis gebruikers straks ingezet, dus dat is wel heel gaaf.
Eens.
Maar ze hebben niet O3 Mini genoemd. Ze hebben het O3 Mini Low and High volgens mij genoemd.
Ja, dat klopt.
En de high suggereert dat je er of heel rustig van wordt, of dat die beter is. Volgens mij bedoelen ze het laatste.
Dat denk ik ook.
Ja. Wel heel gaaf. Ik heb ermee gespeeld. Jij ook?
Weinig. Ik heb nog niet zo heel veel toepassingen hiervoor.
Nee. Nou ja, ik zei, we hebben het al eens vaker over gehad, maar dat redeneermodellen beter nadenken. En de mensen die DeepSeek nou even gebruikt hebben, kunnen het gewoon teruglezen wat dat ding doet.
Mm-hmm.
Dat maakt dat je output wel slimmer is, maar dan moet je ook wel slimmere vragen hebben. En die zijn vrij beperkt in het dagdagelijkse. Maar rondom programmeren, wat ik niet kan, maar wel kan. Want ik kan namelijk gewoon in het Nederlands zeggen, ik wil dit hebben en dan gaat de ding wel voor mij programmeren.
Ja. Dat
heb ik ook vaker over gehad. Ik heb een mooie app gebouwd met Bolt. Hè, een aantal afleveringen geleden heb ik daar even over gehad. Die eigenlijk een onderwijsblend in beeld brengt. En ik dacht, kan O3 dat niet ook voor mij in Python? Dat is een programmeercode, dat weet ik nog wel. En ik kan op mijn computer zo'n Python-programma gewoon draaien. Ik heb gewoon gevraagd aan ChatGPT, hoe doe je dat? Dat lukt mij. Copy-paste ik gewoon die commando's en dan lukt mij dat.
Uh-huh.
O3 Mini heeft in 2 of 3 prompts dat hele programma nagebouwd. En dat vond ik echt vet, zeg maar. Want ik had daar eerst Bolt voor nodig. Mm-hmm. Zou je kunnen zeggen, die dat helemaal klaar zijn. Maar nu had ik eigenlijk die applicatie, ja, ik denk in een half uurtje klaar. En functioneel. Minder mooi,
ja.
Qua UI noemen ze dat dan. Maar hij werkte gewoon net zo goed.
Ja, precies.
Vond ik heel gaaf.
Ja. Ik denk dat wij het misschien in de volgende aflevering ook nog even moeten hebben over... hoe noemde je dat nou? Laatste software die je weer weg kan gooien?
Throw away software.
Ja, daar wil ik het straks of in de volgende aflevering nog over hebben. Nog één nieuwtje en dan gaan we echt naar het hoofdthema. Want we zijn al een tijdje bezig. Ik kom natuurlijk ook door die deep research. Maar heb je er nog eentje?
Ja, Stichting Brein of Stichting?
Brein dood?
Stichting Brein dood. Ja, dat is lullig. En Stichting Brein is natuurlijk een Nederlandse organisatie die het auteursrecht bewaakt.
Mm-hmm.
Waar heel veel mensen blij mee zijn omdat hun auteursrecht bewaakt wordt.
Wat ook goed is.
Maar waar ook heel veel mensen last van hebben omdat ze dingen niet bij kunnen of omdat ze op hun vingers getikt worden doordat Stichting Brein, wat een rare naam is, daarmee voorkomt dat mensen die kennis tot zich kunnen nemen. Dus daarom ons woordgrapje Stichting Brein drood.
Ja. Waarom zijn zij in het nieuws?
Ze zijn in het nieuws omdat wij in Nederland een aantal initiatieven hebben waar wij wel eens lachig over gedaan hebben om onze eigen taalmodellen te creëren. Eentje daarvan is Geitje.
Ja.
En dat was in het nieuws, want Stichting Brein heeft gezegd, jullie moeten stoppen, toch?
Dat is gezegd, ja.
En, kan je uitleggen waarom?
Ja, want kijk, alle LLM's tegenwoordig worden gewoon getraind op bijvoorbeeld alle boeken. Ze hebben heel veel informatie van het internet gescrapt, waaronder gewoon alle boeken. En dat is heel duidelijk en dat is gewoon publiek. Bekend,
geheim,
publiek geheim, publiek bekend, dat dat gebeurd is. En ja, de vraag is of dat mag. Misschien denk je, met eerste instantie denk je misschien, hey, er zit toch auteursrecht op boeken? Maar dat is niet per se het geval, want volgens mij is de laatste uitspraak in Amerika dat dit fair use is om die dingen te trainen.
Ja, dus als je auteursrecht op een boek hebt, je hebt een boek geschreven, dan ben je beschermd. Waardoor Stichting Brein kan ingrijpen als iemand daar inbreuk op doet.
Mm-hmm.
Maar de vraag is of het trainen van zo'n taalmodel, of dat ook zeg maar hetzelfde is als het breken van het auteursrecht.
Ja.
En Stichting Brein suggereert hier dat zij dat al weten, volgens mij. Zonder dat de rechter heeft gezegd dat het zo is. Vind ik interessant.
Zij zeggen gewoon dat Geitje eraf moet om die reden.
Ja.
Ik vind dat heel vreemd.
Ja.
Verder vind ik het ook heel jammer, want er gebeurt al zo weinig in Europa en in Nederland op dit gebied. En dan gaan we ook nog eens de hele, hele voorzichtige weg hierin slaan. En ik weet nog dat we volgens mij een paar afleveringen geleden hadden we zo'n andere podcast geluisterd. En die zeiden van innovatie kan heel goed samengaan met regels.
Ja.
Ja, daar moet ik om lachen als ik dit hoor.
Ja, de mensen die dat die dat vertellen zeggen altijd dat het zo is. Nee, regulatie staat innovatie niet in de weg. Ja. Maar ik zie toch keer op keer voorbeelden waar dat concreet wel gebeurt.
Ja.
Dus, ja. Nou ja. Hey, en er komt een uitspraak bij me op,
ja?
Die ik las en die vond ik wel sterk. En dat de uitspraak is als volgt. Amerika innoveert, China imiteert en Europa reguleert.
Ja.
En dat vat iets heel krachtigs samen, waardoor je als je naar de hele wereld kijkt en wie er veel geld verdient, machtig is, bij is met dit soort technologie, in één keer verklaart. Amerika ligt voorop, maar China imiteert razendsnel, ligt er net achteraan.
Ja.
En wij verbieden gewoon alles.
Ja.
Hier zit wel een stukje mening bij, dames en heren. Maar we moeten deep research nog even vragen hoe het precies zit met auteursrecht en wat wij dan echt moeten vinden.
Ja, precies. Mooi. We gaan door. We zijn al heel lang bezig met de nieuwtjes. Ik heb nog wel een ergernis. Die zit natuurlijk in de hoek van deep research. Dit is, voor mij voelt dit als zo'n groot nieuws. Iedereen zou hier zich druk over moeten maken. Mensen zouden wakker moeten liggen. Als ze dit ervaren, dan gaan mensen denk ik wakker liggen van, what the fuck gebeurt er hier?
Piep. Ja, maar daarom kwam ik het ook op het 8 uur journaal tegen elke dag, toch?
Ja, zeker. En heel groot. Nou, wat natuurlijk het nadeel is, dat dit nu op de $200 account zit. Dus dat bijna niemand dit nog heeft gebruikt.
En nog.
Je moest ook nog eens in Amerika zitten. Dus daarom hebben denk ik heel weinig mensen dit ervaren. Maar, dames en heren, wakker worden. Hallo.
Ja, en het komt overigens ook naar de plus-account en naar de gratis-accounts, maar krijg je gewoon minder zoekopdrachten.
Ja, daar ben ik heel erg blij mee.
Dat, want
dan
gaan, al in Europa.
Dan gaan mensen het ervaren.
Ja.
Dat is wat er moet gebeuren.
Dus als je deze podcast luistert, dan heb je het op het journaal al lang zien komen, of komt het nog deze avond lang? Dat kan niet anders, toch?
We gaan door naar het hoofdthema. Maar eerst, vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergronden en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.com.
Ja, en dan het bumpertje van de sponsors. Jack blijft.
Blijft hij ons sponsoren?
Hij heeft
wat leuk.
Zijn huis verkocht. Dat ging heel snel, hè, want de huizenmarkt is ook... waar hij gaat wonen, weet hij nog niet.
Uh-huh.
Maar hij zei ja, of ik heb gewoon een warm onderkomen, of jullie kunnen die podcast maken. Ja, logische conclusie. Hij is voor de podcast gegaan. Hij blijft nog 5 afleveringen. Dankjewel, Jack. Ook voor het Plus-account en het Pro-account. Heerlijk. Blijf zo doorgaan.
Beste luisteraar, Jack Esseling hier. In principe zou dit de laatste podcast zijn die ik sponsor. Maar ik heb besloten om er nog 5 bij te sponsoren. Omdat ik het de jongens wel gun. En omdat ik het belangrijk vind dat AI op een goede manier in het onderwijs wordt geïntegreerd. Vind jij dat nou ook? Kijk dan eens op mijn website www.jackesseling.nl. En nu weer over naar Tom en Marcel.
Nou, de mooie woorden van Jack volgens mij.
Ja.
Wij gaan naar het hoofdthema, Marcel. En wij krijgen best wel vaak de vraag van, hey, jullie hebben het altijd over ChatGPT en andere AI-tools. Maar jullie hebben het ongeveer bijna nooit over Copilot. Terwijl ik als docent moet van mijn onderwijsinstelling Copilot gebruiken.
Ja.
Hoe zit dat, jongens?
Ja, ja wij ook, toch?
Nou, daar hebben we straks nog wel een nieuwtje over, ja, hoe het bij de hand is. Dat is wel leuk. Maar ik wil het even in een iets grotere context schetsen.
Mm-hmm.
Ongeveer 1,5 maand geleden heeft SURF, dat is de organisatie die nog boven al die onderwijsinstellingen zit, die heeft geadviseerd, hey jongens, gebruik ook Copilot niet meer, want ook daar waren issues met privacy en transparantie.
Ja,
toen
iets met regulering.
Ja, precies. Toen had ik zoiets van, oh, ben wel heel erg benieuwd hoe onderwijsinstellingen hierop ingaan, want ze willen eigenlijk al niet dat we ChatGPT gebruiken, als ze ook nu gaan zeggen dat we niet meer Copilot mogen gebruiken. Ik was echt heel erg benieuwd. En weet je wat er gebeurde? Helemaal niks.
Dit was betekenisvolle stilte nummer 4 of 5. De podcast wordt heel lang.
Er was gewoon radio silence. Er werd gewoon niet op gereageerd. En nee. Volgens mij ongeveer vorige week kwam eindelijk de eerste onderwijsinstelling die hierop reageerde. Dat was de Hogeschool Utrecht.
De HU.
En die zeiden, we hebben jullie advies gehoord, beste SURF, en we gaan dit naast ons neerleggen.
Ja.
Want wij denken dat, nou ja, AI kunnen we niet gebruiken. En dan gebruiken we maar de meest veilige optie, ook al is die ook niet veilig.
Ja, ja, stoer, zou ik zeggen.
Ja, je doet in ieder geval iets.
Ja, ze kregen daar wel heel veel kritiek op over.
Ja, echt wel.
Dus je steekt je nek uit en er wordt... Ik denk dat vooral de mensen die daar kritiek op hebben heel hard roepen. En de mensen die dat een goed idee vinden eigenlijk dan niet. Dus je hoort een beetje een eenzijdig beeld. Maar daar kreeg wel veel kritiek op.
Ja.
En de Han?
De Han gaat het anders doen. Die hebben gezegd, en ik vind dat eigenlijk veel realistischer wat we hier bij de Han gaan doen. Maar wat zij hebben gezegd is, dames en heren, wij weten dat iedereen ChatGPT gebruikt. Onze studenten weten niet eens wat Copilot is waarschijnlijk. En van de docenten horen we ook, ja, Copilot kan niet zoveel. Mogen we alsjeblieft ChatGPT gebruiken? Mm-hmm. Dus ze hebben eigenlijk gezegd, we weten dat jullie het gebruiken, maar willen jullie het dan alsjeblieft veilig gebruiken?
Ja.
Dus, heel realistisch.
En ze hebben ook daarbij verwezen naar ons advies in de podcast, toch? Dat was de
aanleiding. tuurlijk.
Nee, ere wie ere toekomt, volgens mij is dat een moedig besluit. Want
inderdaad,
wij kunnen natuurlijk heel makkelijk hier van ons veilige podcastje uit roepen. Maar als je centraal zit, dan zul je toch ook andere krachten horen, zeg maar. Dat krachtveld is gewoon anders. Dus ik vind het heel stoer en realistisch.
Ja.
Ik heb nog wel één puntje van kritiek op de bijeenkomst waar dat gemeld werd. Mag dat?
Okay.
Want ik denk dat dat op veel hogescholen gebeurt. Dat er ook centraal, zeg maar, bij studiemiddagen aandacht voor AI is. Dat vond ik heel goed.
Mm-hmm.
Het ging er anderhalf uur over. En dit ging niet overigens over die mededeling, want die blijft heel positief die daar genoemd werd.
Mm-hmm.
Maar van die anderhalf uur is het 1 uur en 29 minuten gegaan over risico's. Letterlijk. En 1 minuut is het woord kans verspreid door die anderhalf uur genoemd. Er zijn ook kansen.
Ja.
Maar, en dat, ik kreeg reacties van collega's die zeiden, oh ja, want ik was heel positief van, het wordt gedoogd, hartstikke goed.
Ja.
Collega's die niet in ons bubbeltje zaten, die zeiden, nou, ik was eerlijk gezegd na anderhalf uur kreeg een beetje het gevoel van, dat is allemaal wel heel eng, dat moet je helemaal niet willen. Ik dacht, ja, oké, maar dan,
jongens,
verpak de boodschap dan voor iedereen ook prettig of zo.
Ja.
Praat in godsnaam ook eens over de kansen. Dat moeten we meer doen, vind ik.
Ah, interessant. Ik heb dat zo anders ervan, want ik zoon dat gewoon uit tegenwoordig. Al die dat van, dat is zoveel risico, blablabla.
Ik heb vooral je mail zitten bijwerken.
ik heb vooral meegekregen van de Han, die zet het op een keer, die gedoogt, zeg maar, het gebruik van ChatGPT. Daar ben ik heel positief over.
Ja.
En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, wat zien we nog meer in dit landschap?
Nou, in dit landschap, ik noem twee voorbeelden, omdat het best wel in het nieuws is. En dan wil ik even nog de achtergrond meegeven dat ik ook echt wel begrijp dat onderwijsinstellingen, die worden onder druk gezet om nu iets te doen met AI. Die moeten dan gaan kiezen welke applicatie ga ik gebruiken. En dat de reflex is, we gebruiken diegene die we al hebben, waar we gebruikersovereenkomst mee hebben, Microsoft in Nederland veel,
mm-hmm.
Die snap ik heel goed. En ja, als wij een advies zouden moeten uitbrengen, zou dat misschien over een paar maanden weer anders zijn. En zo werkt het natuurlijk niet met zo'n gebruikersovereenkomst. Dus ik begrijp echt wel het dilemma. Je ziet in België dat nu een groep van, 10.000 ambtenaren, die hebben nu een soort van verplichting om Copilot te gebruiken. Maar de verplichting is dan onze connotatie. Vanuit België wordt dan gezegd, we hebben het voor elkaar, jullie mogen Copilot gebruiken.
Mm-hmm.
Maar daar zit ook bij, je moet dus Copilot gebruiken.
Ja, precies.
Dus daar wordt wel echt op vrij grote schaal, wordt daar dan zeg maar een richting gekozen. Een veilige richting, hoewel Surfer dit ook niet veilig vindt, maar goed.
Ja.
Het is wel de makkelijkste optie, denk ik. En in Californië, de California State University, die is de eerste, wat ze noemen, AI-powered university geworden in de wereld. Waar ChatGPT, de educatievariant daarvan, voor 460.000 studenten en meer dan 63.000 stafleden wordt gefaciliteerd. Dus die kiezen niet voor Microsoft Copilot, maar die kiezen voor ChatGPT. Dat kan dus wel. Heel stoer dat ze dat al doen.
Heel stoer. En fijn ook dat zij dit nu doen. En dan kunnen wij weer gaan kijken van hoe dat allemaal werkt, hoe dat gaat.
En hoe dat gruwelijk misgaat of valikant mislukt of juist ongelooflijk positief is.
Ja. Ja, en het is natuurlijk nog wel een verschil dat zij in Amerika zitten. Dus dan heb je minder met die privacy issues. Want bij ons is vooral de issue dat de data naar Amerika gaat, waar wij niet afhankelijk van willen zijn.
Ja.
Dus dat is nog wel een ding. Hey, nog even over mijn eigen ervaring. Hè?
Ja.
Ik weet niet of ik dit al eerder heb verteld in de podcast, maar ik ben een tijdje geleden gevraagd om eens een gastcollege te geven bij een bepaald vak. En ik vroeg dan van, heb jij, is dat AI-proof? En zeiden ja, ik heb Copilot gebruikt en mijn toetsing is hartstikke AI-proof. En in dat gastcollege zette ik het gewoon in ChatGPT en maakte ChatGPT gewoon dat hele tentamen.
Nog zonder deep research.
Zonder deep research, geen probleem.
Hmm.
Het verschil tussen Copilot en ChatGPT is zo groot, is mijn ervaring. Ook, ik maak hele scripties. In 2023 maakte ik een HBO-scriptie. In 2024 maakte ik een master-scriptie. Dat kan je niet doen in Copilot. Dus als je dat gebruikt, dan snap je gewoon niet echt wat er allemaal mogelijk is. En die studenten kunnen dat wel. En nou was er een heel mooi nieuwtje die misschien wel eigenlijk ons hele hoofdthema een soort van twist erin kon brengen.
Nou, dat is toch zo. Ze hebben aangekondigd O1, het redeneermodel van ChatGPT, wordt geïntegreerd in Copilot. Dus kun je gebruiken.
Ja, nou, ze hebben niet alleen aangekondigd, ze hebben gewoon gezegd dat is er nu voor iedereen.
Dus jij opent Copilot?
Dus ik open Copilot, geen redeneermodel.
En
dan voel ik me echt een beetje zo'n sukkel. Ik weet niet of de luisteraars dat ook wel eens hebben, maar dan zeggen mensen dat er iets is. Dan open jij het. Je doet precies wat er van je wordt gevraagd. En dan is er iets niet. En dan denk ik van, ben ik overal klikken op alle knoppen en zo. Het is er niet.
Ik herken dat. Ik vind jou ook een sukkel daarin. ik open Copilot persoonlijk heel zelden, omdat ik meer zeg maar in de praktijk bezig ben.
Ja.
Ik heb wel een tijdje terug een LinkedIn-artikel geschreven waarin ik vrij uitgebreid onderzoek heb gedaan met echt uitgebreide moeilijke prompts voor ChatGPT versus Copilot. En ik heb dat zo neutraal mogelijk geprobeerd te laten beoordelen door Claude, mijn andere vriendje. Blind, want Claude wist niet wie welke output heeft. Ja, dat verschil is gigantisch. Ik heb toen Copilot een gecastreerde versie van ChatGPT genoemd. Hoewel hetzelfde model op de achtergrond draait. Maar ze hebben het volumeknopje wat teruggedraaid, lijkt het. Hè?
Ja.
Ja, dus dat is wat er is volgens mij.
Ik denk dat we richting conclusie moeten gaan. En ik denk dat we heel mooi... Ik denk mijn gevoel wat ik bij deep research heb... van jongens, iedereen moet wakker worden. Er gaan zoveel dingen veranderen. Want dit ding is zo verschrikkelijk goed. Dat ten opzichte van onderwijsinstellingen gaan docenten adviseren om Copilot te gebruiken. Wat jij zegt, een gecastreerde versie. Of niet te gebruiken.
Ja.
Dat verschil is zo extreem groot dat ik heel erg snap dat heel veel docenten ons niet kunnen volgen met... Hey, over 5 jaar is die wereld anders.
Ja, wat is jouw advies?
Mijn advies is... Gedoog alsjeblieft het gebruik van ChatGPT.
Onder andere?
Onder andere.
Van applicaties die dan officieel nog niet of niet mogen.
Precies. En ik wil daar ook heel erg dat advies van de Han in volgen. Want ik vind dat echt een heel mooi voorbeeld voor iedereen. Maar doe dat alsjeblieft op een veilige manier. En die veilige manier, dat moeten we de studenten aanleren. Dat moeten we onze collega's aanleren. Ik vind dat zoiets realistisch hoe zij dat hebben neergezet.
Ja.
Zo zou ik dat bij iedereen willen zien.
Mag ik nog een komma daarachter zetten? Want ik ben het met je eens. Ik denk dat het realistisch is en dat zijn we in Nederland ook goed ingedogen.
Zit een beetje in de dat is waar. Ja, dat kunnen wij.
Een beetje polderen. Ik zou er nog als advies bij willen zeggen. Hou je niet vast aan het is ChatGPT wat je gedoogt. En dat mag je dan eigenlijk wel, want dan ga je weer richting geven. Maar zorg dat je mensen data veilig maakt en bewust maakt. Dat lijkt me heel verstandig. En zorg dat je ook faciliteringsruimte geeft voor nieuwe tools. Dus wij hebben het nu over deep research. Nou, dat kost $200 per maand. Dan moet je niet meteen allemaal willen proberen. Maar misschien moeten wel 1 of 2 mensen binnen een organisatie met dat soort tools wel kunnen spelen.
Ja.
Die dan echt vooruitlopen en zien, dit komt eraan. Dit heeft die functionaliteit. Dat gaan we zo inzetten. Anders loop je altijd achter de feiten aan, denk ik. Eigenlijk doen wij dit privé. Dat doet Jack voor ons dan. maar zonder gekheid, wij doen dit gewoon privé. Wij vinden dat leuk en interessant.
Ja.
Wij delen dit. Maar je kan natuurlijk niet van een docent vragen om dat zelf allemaal te doen. Volgens mij kun je als school best wat experimentruimte creëren waarin je dat wel kan doen. Dat zou mijn comma-advies zijn.
Mooi. Ik denk dat dit een perfect bruggetje is naar de afsluiting. Was hem weer voor vandaag. We sluiten deze aflevering weer af met hetzelfde motto als altijd.
Ja, want daar lullen we gewoon heen, hè?
Ja.
Niet bang zijn, gewoon doen.
Welkom bij het AI. Zij voor de rij.